Gemeente, vooraf zijn er de volgende afkondigingen. Zondag 25 oktober, aanstaande op om 9 uur voor u voor te gaan, dominee Kaat en Klooster uit Strandkapelle. En om 6:30 kandidaat Donselaar uit Oosterland. Vervolgens de JV plus 12. Ook in het nieuwe seizoen willen we jullie uitnodigen voor de Bijbelstudies van deze avond. Ben je 12 jaar of ouder, van harte welkom. Ook als je nog niet eerder geweest bent, zien we er naar uit dat je komt. We verwachten jullie allemaal vanavond aansluitend na de dienst aan de Windsingel 54. Van de verdiepingsthemaavond afgelopen dinsdag zijn nog wat boekjes en kaarten over. Deze liggen in de hal. De kaarten kunnen worden opgestuurd zoals bij de kerstgroetactie. Tot zover de afkondigingen en voor alle data die genoemd zijn geldt, zo de Heere wil en wij leven. Vangen wij samen nu de dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit de 38e psalm. En daarvan vers 18. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Vers 21. Zie mij, Heere, wie elk moet duchten tot uw vruchten. En 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp. Psalm 38, vers 18, 21 en 22. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen wij van Psalm 138. Het vierde vers: de Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Het laatste, het vierde vers van Psalm 138, zingen we na de belijdenis van het geloof. Maar vooraf belijden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, gemeente, in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. En tot aanbidding. We hoorden dat. Namelijk dat hij ervaren had hoe uw rechterhand redding gaf. Redding in een diepte waar hij zelf zich niet in het leven behouden kon. Redding uit diepten waar de nood zo hoog ging. Uw rechterhand zal redding geven. En als wij nu vanavond met deze woorden ook uw roem mochten bezingen, heren, dan bidden wij van u, laat dat ook de verwondering blijven, of laat dat de verwondering worden van deze tweede dienst. En dat wij in de bediening van het woord en door de bediening van het woord ook heel persoonlijk zouden bemerken en ook zouden beleiden, uw rechterhand geeft redding. En daarom zien wij, heren, voordat wij het woord openen, op die handen. Zoals een knecht dat doet. Om hulp en om gunst te vragen. Want zonder uw hulp en zonder uw gunst, uw genade, kan en zal deze dienst niet vruchtbaar zijn. Heren, wilt u dan die hand, die rechterhand van u wijd open doen vanavond? En dat wij daaruit zouden ontvangen wat wij nodig hebben van de kinderen die erbij zijn en de jongeren die erbij zijn, tot en met de oudste die misschien thuis mee verbonden is. Uw rechterhand is reddend. Heren, we danken u dat we daartoe deze dienst van u ontvangen mogen. Want al gaan wij naar gewoonte wellicht voor de tweede keer ook op naar uw huis, gewoon is het niet. Integendeel. Hoeveel mensen zullen het deze dag, uw dag, zonder uw woord hebben moeten doen? Of dat zelf gewild? En heren, als wij onszelf wat kennen voor uw aangezicht, dan weten we en dan hebben we ook te erkennen dat wij niet beter zijn dan die anderen. En dat de enige verklaring dat wij hier rondom uw woord vergaderd zijn, uw genadige zorg is. Geef ons dat op te merken, want dan zullen we ook, heren, met honger naar uw woord horen en heilig verlegen zijn om wat u spreekt en om wat u doet. Dan zullen we luisteren of ons leven ervan afhangt. En dat is ook zo. Wilt u daarom de kinderen helpen om uw woord te bewaren in het hart? Dat ze niet alleen snappen waar het over gaat, ook dat is belangrijk. Maar dat ze het zullen koesteren in hun innerlijk. Dat ze luisteren als Samuel. Spreek, Heer, dan mag ik luisteren. Wilt u onze jeugd gedenken? Dat ze ook zelf zullen merken dat u zelf op hun hart uit bent. Dat het ook om hen te doen is. Heren, geef dat het woord van deze avond ook voor hen onvergetelijk wordt. Als ook voor de ouderen. Want in het licht van de eeuwigheid hebben wij allemaal hetzelfde nodig. Al kunnen de noden heel verschillend wezen. En daarom, Heilige Geest, wilt u zelf het hart bezoeken. Van de kleinste tot de grootste. En in dat hart achterlaten wat we heel persoonlijk behoeven. De een is met een worsteling naar deze plaats gekomen. De ander met verwachting, met verlangen. En misschien weer een ander met een heel kil hart. Een onverschillig hart. Heren, wilt u zelf uitdeling houden van uw menigerlei genade, zodat wij ons verwonderen mogen. En wilt u niet toestaan, Heilige Geest, dat het zaad verstikt wordt door de dorens en de distels van de zorgvuldigheden van het leven, of dat het valt bij de weg, waar het vertrapt wordt in minachting en zo weggeraaid wordt door de boze. En laat het ook niet vallen. En niet blijven liggen op dat stenen hart. Maar bereid u zelf de aarde voor en toe, Heere. Dat het zaad ingaat, wortelt en vruchten draagt die zijn tot eer van u. En tot behoudenis van onze zielen. Wilt u dan helpen, niet alleen om het woord te horen, te ontvangen. Maar ook om het uit te dragen. Heere, dat wij niet alleen hier hoeven te staan. Maar dat uw Heilige Geest het is. Die zelf het woord ter hand neemt. En wij maar na hoeven spreken. En niet anders zullen kunnen of durven spreken. Dan wat door u in uw getuigenis zelf ons is voorgezegd. Heere, wilt u zelf deze dienst in ons midden wezen. Uw eigen naam verheerlijken. Uw lof vergroten. Want dan zal er een zegen in zijn. Wilt u alom zijn waar uw woord uitgaat. Onder uw oude volk. Onder de heidenvolkeren. Laat deze dag een dag zijn van groot gewin voor uw koninkrijk. En van gevoelige verliezen. Zware verliezen. Voor het rijk van de duisternis. Heere, niet om onzentwil. Maar enkel omwille van het werk van hem. Uw lieve zoon. Die gij altijd hoort. Ja, om de eer en de grootmaking van uw naam. Hoor ons dan genadig. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen deze avond het woord in het Bijbelboek Genesis. En wij lezen daaruit hoofdstuk 35. De versen 1 tot en met 15. Schriftlezing voor deze avond is uit Genesis 35, de versen 1 tot en met 15. En dat is een geschiedenis van wederkeer. We zullen er getuigen van zijn hoe Jacob letterlijk terugkeert naar Bethel, maar dat niet alleen. De geschiedenis maakt duidelijk dat daarmee meteen een weg is gegeven van innerlijke wederkeren tot de God van Bethel. Wij lezen met elkaar Genesis 35, vers 1 tot en met 15. En daar luidt het woord van de Heere dan als volgt. Daarna zei de God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar, dien God, die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God, die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden, die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom, die bij Sichem is. En zij reisden heen, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. En zij werd begraven onder aan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. En God verscheen Jacob wederom, als hij van Paddan Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zeide tot hem: uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voorts zeide God tot hem: ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land, dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats, al waar God met hem gesproken had, Bethel. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Wij willen, gemeente, deze geschiedenis van wederkeer overdenken vanuit het woord waarmee Jacob zijn huisgezin aanspoort. En dat woord dat vindt u in het tweede gedeelte van vers 2 en het begin van vers 3. Waar Jacob zegt tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem horen: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. En reinigt u en verandert uw kleden. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. Tot zover de tekstwoorden die we in het bijzonder willen onderstrepen in het geheel van deze geschiedenis. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen met elkaar, krijgt u de gelegenheid om in de dienst van de offeranden uw liefdegaven te geven. Er zijn in deze dienst twee collecten, waarvan de eerste een diaconale collecte is. De tweede bestemd is voor de kerkvoogdij. De collecte aan de uitgang dadelijk is bestemd voor de huur van het gebouw. Hartelijk aanbevolen. Wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 101. En daarvan vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Vers 3. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. En wier het verkeerde hart, in wie het me ook mogen blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. Psalm 101, vers 2, 3 en 4. gemeente. Op de dag dat wij Jacob in Genesis 35 ontmoeten, heeft de aartsvader al heel wat achter de rug. Hij heeft al heel wat meegemaakt en ook al heel wat doorgemaakt. Ik zal u niet vermoeien met een uitvoerige opsomming van dingen. Maar enkele dingen noemen we toch. Wie terugbladert in het dagboek van deze aartsvader, die komt daarin tegen bijvoorbeeld het hele trieste bedrog waarmee hij zijn bijna blinde vader Isaac van de zegen bestal. En als bittere vrucht daarvan de omzwervingen van Jacob. De vlucht voor Esau, zijn broer. En toen was daar Bethel. Vervolgens het verblijf van jaren in Paddan Aram, waarna Jacob terugkeert naar het land van de vaderen. En toen was daar Pniel. Kortom, Jacob heeft heel wat meegemaakt en doorgemaakt. Maar nu beleeft de aartsvader toch wel, gemeente, een bijzonder droeve tijd. En beleeft de aartsvader bijzonder verdriet, ook voor en in en met zijn gezin. En het vorige hoofdstuk, als u één bladzijde terug omslaat in uw Bijbeltje, dan vindt u daar toch wel een bijzondere zwarte bladzijde uit het levensboek van deze aartsvader. En om te beginnen schrik je daar van de luchthartige manier waarop Dina, de enige dochter van Jacob, zich begeeft naar Sichem om daar de dochteren van het land te bezien. Zo begint het dan. Dina gaat uit om de dochteren van het land te bezien. En dat doet Dina, gemeente, met meer interesse dan goed voor haar is. Wat boeit die wereld van Sichem? Wat boeit die haar? Met alle gevolgen van dien. U weet dat. Al heel snel komt Dina terecht in de grijpgrage vingers, in de vieze vingers van die prins van Sichem. En vergist u zich niet, Dina was op dat moment wat wij zouden noemen een tienermeisje, meisje van een jaar of 14, 15. En wat met een enkele blik begon, dat eindigt voor haar toch wel in geweldig groot verdriet. En ik zeg er maar meteen bij, gemeente, wat met een enkele blik begint. Want daar is wat te zien, nietwaar? Als het gaat over alles wat daar in die wereld van Sichem te koop is en te koop wordt aangeboden. En dan kunnen we Dina daarop aankijken. En ze gaat niet vrij uit. Maar tegelijkertijd hebben we wel onze vragen en onze vraagtekens bij de waakzaamheid van Jacob. Hij laat dat allemaal toch maar gebeuren. Hij laat zijn dochter dan toch maar gaan. Hij staat het haar toe zich in Sichem te begeven. En als het kwaad dan geschied is, dan staat er letterlijk in de Bijbel, als Dina verkracht is, nou dan zullen de broers van Dina het verder wel regelen. En als je die geschiedenissen leest en op je in laat werken, gemeente, dan lopen de koude rillingen helemaal over je rug. U zult de geschiedenis wel kennen uit het hoofd. Simeon en Levi gaan voorop. En ze zeggen tegen die Sichemieten, wij willen ons best met jullie verzwagen. Wij willen best ons met jullie opmengen. He, zodat natuurlijk die prins van Sichem met Dina zal kunnen trouwen. Op één voorwaarde. Dat al wat mannelijk is in Sichem besneden wordt. Alle mannen, alle jongens moeten besneden worden. En zo gebeurt het ook. Alleen, je vraagt je dan meteen weer af, waar is Jacob in deze geschiedenis? Waar is Jacob. Goed. Het gebeurt, en als de mannen en de jongens in Sichem herstellende zijn van die massale besnijdenis, ja, dan nemen Simeon en Levi het zwaard en ze moorden heel de stad uit. Elke jongen, elke man wordt met de scherpte van het zwaard vermoord. En als dat gebeurd is, dan komen de andere broers erbij en ze plunderen heel de stad leeg. Om op die manier Dina, hun zus, te wreken. Om het kort te houden, gemeente, wat gebeuren daar afschuwelijke dingen. Wat een zwarte bladzijde uit het dagboek van die aartsvader Jacob. En dan lijkt het erop dat Jacob uiteindelijk nog het meeste inzit over de gevolgen van dat alles. Want dan zegt hij tegen Simeon en tegen Levi, jongens, jullie hebben me stinkende gemaakt bij de inwoners van dit land. Hij bedoelt daarmee, jullie hebben mij onmogelijk gemaakt bij de inwoners van Sichem. En dat was natuurlijk waar. En dat was erg. Maar is dat nu, Jacob, het ergste? Zijn al die ongerechtigheden niet voor al en voor alles zonde tegen God? Werpen al die ongerechtigheden niet een smet op zijn naam en op zijn eer? En ik vraag dat niet zo hard op om Jacob vanavond weg te zetten. Ik zou niet durven. Maar we moeten wel. Ook al omdat we onszelf die vraag stellen moeten. Hoe zit dat toch? Kennelijk sluipt de ongerechtigheid en kennelijk kruipt de onheiligheid zomaar weer de tent van de vromen binnen. Kijk maar eens mee in die tent. In die tenten van Jacob. En dan zien we daar de afgoden staan, gemeente. Ja, natuurlijk, we zijn straks getuigen van het feit dat Jacob die dingen gaat begraven onder die eik daar bij Sichem. Maar tot op dat moment staan die goden dan toch maar in de tenten van Jacob. Met andere woorden, zegt Calvijn, Jacob heeft zijn deur opengezet voor dingen waar de Heere de deur voor had gesloten. Ik zeg niet dat Jacob daaraan meegedaan heeft, aan die afgodendienst. U hoort me zelfs niet beweren dat hij het goedgekeurd heeft dat dat gebeurde, maar hij heeft het wel laten gebeuren in zijn tenten. En wat heeft dat een vrees en wat heeft dat een onvrede teweeggebracht in het leven en in het hart van Jacob. En zo vinden we hem vanavond dan in hoofdstuk 35 terug. Jacob vreest, natuurlijk. Wat zouden die Sichemieten willen? Wat zouden die voor plannen hebben? Wat zullen ze hem en zijn kinderen en zijn vrouwen en zijn knechten aandoen? Maar meer nog dan dat, zal er ook een geweldige onvrede in zijn hart geweest zijn, denkt u niet? Zijn dochter heeft zich begeven in de wereld van Sichem. Aan de handen van die zonen kleeft het bloed van de Sichemieten. Zijn vrouwen bedrijven afgodsdienst in zijn eigen tenten en Jacob heeft met dat alles kennelijk de hand gelegd. In elk geval zo blijven kan het niet en hier blijven kan hij ook niet. Jacob kan niet meer rusten op zijn stukje gekochte grond bij Sichem. Iemand schreef heel raak. Niet in die gekochte grond zal die rusten, maar in de beloofde grond zal die rusten. Bij Bethel. De Heere komt naar Jacob toe. Jacob, maak je op. Trek op naar Bethel en woon al daar. Dat is een bevel, dat hoort u. Maak u op, trek op, woon al daar, bouw daar een altaar. Maar, ik heb bij mezelf gedacht, natuurlijk dat is een bevel, maar moeten we daarin ook niet een heilige berisping beluisteren? Maakt de Heere Jacob ook niet een heilig verwijt, gemeente? Ja, omdat de Heere vindt dat Jacob iets vergeten is, dat Jacob iets nagelaten heeft. Ik bedoel, die oude gelofte die Jacob ooit de Heere deed, juist bij Bethel, ik kom daar zo op terug. Een belofte die de Heere in elk geval niet vergeten is. Kortom, is dit bevel ook niet een heilige berisping, omdat Jacob in de geestelijke dingen slordig is geweest? Maak u op. Trek op naar Bethel en woon al daar. En dan vraag ik het heel voorzichtig, gemeente, maar we vragen het wel. Zou Jacob al dit verdriet nu misschien bespaard zijn gebleven? Als hij eerder naar Bethel was gegaan. Als hij eerder was weergekeerd tot de plaats en de God van Bethel. Want dat lijkt er toch wel op. Dat de Heere met dit bevel Jacob een heilige berisping geeft. Jacob, ga op naar Bethel en woon al daar, want had jij daar niet allang moeten wezen? Ik had het net over die belofte bij Bethel. Misschien dat jullie ook wel weten, jongens en meisjes, dat Jacob die belofte gedaan had. Het was al lang geleden, toen Jacob als een soort zwerver had rondgetrokken. Dat hij op een zeker moment had hij met zijn hoofd op een steen geslapen, hè, in het open veld. En toen hij daar lag te slapen met zijn hoofd op een steen, toen had de Heere hem die prachtige droom gegeven. Je weet wel die droom waarbij die ladder op de aarde stond, hè, waar langs de engelen afdaalden en weer opklommen. En dat niet alleen, maar de Heere had ook een heel troostvol woord toen tot Jacob gesproken. En hij had gezegd, Jacob, ik ben de God van je opa, Abraham, en ik ben de God van je vader, Isaac, en dan zal ik voor jou dezelfde God zijn. Ik zal met je wezen, overal waar je gaan moet. Nou, toen is Jacob wakker geworden. Was hij zo heilig verwonderd en zo heilig verrast en zo heilig verbaasd geweest, dan had hij de Heere iets beloofd. Ik zal je voorlezen wat Jacob zegt dan, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op de weg die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken en ik ten huize van mijn vader in vrede wedergekeerd zal zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal tot een huis Gods wezen. Nou, Jacob is teruggekeerd. En hij is teruggekeerd in vrede. En de Heere heeft voor hem gezorgd. Al die jaren. Op al die wegen. Hè? Maar het blijft nou de gelofte Jacob. En dan moet u bedenken, gemeente, dat op dit moment, Genesis 35, Jacob al een jaar of 7, 8 terug is in Kanaan. Daarom zal Jacob zelf dit woord gehoord hebben, denkt u. Maak u op. Trek op naar Bethel en woon al daar, Jacob. En maak aldaar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte. Jacob wordt de weg teruggewezen naar Bethel. En dat zal de weg zijn uit de nood waar hij hier en nu in terecht is gekomen. De weg van terugkeer naar Bethel, gemeente, is de weg van wederkeer tot God. Nu vanwege de zonde, nu vanwege de wereld en nu vanwege die afgoden in Jacobs huis en in Jacobs hart. De onvrede en en de vrees en de nood zo hoog zijn geworden. Ik zal u vertellen. In de eigen gemeente zijn we al een hele poos bezig met die geschiedenissen van Jacob. En elke keer weer dat je een bladzijde in zijn dagboek omslaat, dan denk je bij jezelf, wat een herkenbare dag weer uit het leven van deze aardse vader. En wat een wijsheid heeft de Heilige Geest erin uitgeschreven tot lering ook van u en van jou en van mij. Als bij u de vlam van de liefde tot God mindert. En als bij u het hartelijke dienen van hem wijkt uit uw hart, dan wijkt ook uw vrede. Wat brengt die geestelijke nalatigheid niet teweeg in de tenten van Jacob? Wat brengt die geestelijke nalatigheid niet teweeg in het hart van Jacob? Wat brengt die geestelijke nalatigheid niet teweeg in uw leven, in jouw hart, in mijn bestaan? Of merkte u het niet op? Dat moet toch bijna wel, gemeente? Dat wil zeggen, als wij in het geloof zijn, hoe ging het met u? En misschien moet ik wel zeggen, hoe gaat het met u? Toen we het gebed, de levendige omgang met God, hoe langer hoe meer gingen nalaten. Dat gaat meestal niet van de ene dag op de andere. Maar heel langzaam aan wijkt de gloed uit de biddende omgang met God. Hoe ging het met u? Toen de Bijbel dicht ging. Oh nee, we lezen wel op de vaste momenten die daarvoor zijn. In ons dagelijkse patroon. Maar ik bedoel meer, terwijl je eerder gretig het woord pakte en met heilige zin in dat woord las, werd het zo anders. En misschien zou u het eerlijk moeten bekennen. Eigenlijk is het zo geworden dat het me bij hoge uitzondering nog eens dieper raakt in mijn gemoed. Jonge vriend, hoe ging het? Toen je aan die ene zonde bewust een plek ging geven in je leven. Misschien wel die ene zonde die ons zo na aan het hart ligt. Die boezemzonde. Of omdat we voor die ene zonde nog een plekje hielden in ons hart. Wat gebeurde er met je? Zoals Jacob die tenten, in zijn tenten die afgoden tolereert. En ze nog een plekje laat. Die goden uit Kanaan. Hoe ging het met uw beleefde geloof, gemeente? En dan houd ik erover op. Maar dat is het laatste voorbeeld. Hoe ging het met uw beleefde geloof toen u één keer de weg had gevonden naar die vieze websites? En er heimelijk en in het geniep toch zo af en toe nog eens een kijkje ging nemen. Ik zeg u, de vrede keert niet weer. Zolang dat niet verandert. Zoals er geen vrede kan komen. Zolang wij de zonde beminnen in plaats van met de zonde te breken. Zolang jij misschien als een dienaar je nog vergaat aan alles wat er in die wereld van Sichem te koop is en te koop wordt aangeboden. Dat is een heilloze weg. Wat zeg ik? Het lijkt erop alsof Jacob op doodlopend spoor is gekomen. Totdat de Heere deze weg opent. En Jacob duidelijk maakt dat er maar één uitweg is. En dat is de weg van de wederkeer. Precies zoals er voor u of voor jou maar één weg is. Voor het eerst of ook opnieuw. Uit de nood van de onvrede en van de vrees. Uit de nood van de zonde en van de boosheid. Het is de weg van de wederkeer tot God. Ook als het misschien wel bij u net als bij Jacob is. Ik bedoel, wanneer er nog geloften in uw leven openstaan. U weet wel. toen u de Heere zo hartelijk uw liefde beleed. Toen u zich voornam en ten plechtig beloofde om in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid achter hem aan te zullen komen, waar hij ook gaat. En toen jij misschien in de gloed van de eerste liefde de Heere plechtig beloofde, Heere, al zullen, net als de discipelen, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Of toen we het in het uur van onze geloofsbelijdenis meenden, gemeente, oprecht, voor u wil ik lijden, voor u wil ik strijden, voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. Toen we oprecht waren aan de tafel van Christus, of toen we kwamen van de tafel van Christus en hem er heilig van verzekerde in ons hart dat we van de gezindheid zijn waren om met waarachtige dankbaarheid hem voortaan eer te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, maar verving ons zoals ja. Eén weg, keer weder. Maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En Jacob gaat. Zonder uitstel. Let erop. Hij gehoorzaamt stipt. En het bevel wat de Heere hem geeft. Hij keert weer. Letterlijk en innerlijk. Hoor maar. Zo deelt hij het op handen zijnde vertrek aan zijn gezin mee. Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. Reinigt. Verandert uw kleden. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. Nou, zie het voor uw gemeente. Die goden die hebben bijvoorbeeld die Terafim, die Rachel nog had gestolen van haar vader. Die moet radicaal de deur uit. Radicaal is de breuk met de dienst aan die andere god. De dienst aan de zonde. Jacob gaat ze straks letterlijk en figuurlijk begraven. En zelfs uiterlijk laat de aartsvader zien en blijken dat er sprake is van inkeer. Ieder moet zich reinigen, wassen dus. En dat is natuurlijk een teken van de reiniging. Ze schikken hun klederen, zodat ook uiterlijk zichtbaar wordt. En de vernieuwde lust, de vernieuwde ijver, de vernieuwde liefde om de Heere te dienen. En nou, er waren ook die vrouwen en die kinderen uit Sichem. En die delen in de reformatie van Jacob, zo gezegd. In elk geval wordt duidelijk. Wederkeer tot de Heere gaat altijd tegelijk op met afkeer van de goden. Zien jullie dat? Het dienen van de Heere gaat altijd hand in hand met het breken met de dienst van de zonde. Breken ook met dat wat in het leven met Gods scheiding ging maken tussen ons hart en onze Heere, gemeente. In uw geval misschien de traagheid of de sleur. Breken met dat wat in de plaats kwam van hem of naast hem in ons bestaan. Dingen die zo belangrijk werden dat ze ons hinderden in het dienen van God. En wat kan dat al niet zijn? Tegen je kategorisanten zeg je dan alles wat staat naast de Heer of in de plaats van de Heer, dat is je afgod. Nou, ik denk dat het vaak zo is als wij in geloof en liefde mogen leven, dat wij dan bij onszelf heel goed weten om welke dingen het gaat. En we weten heimelijk best dat dat niet goed te keuren is. Maar ja, het kwam ervan. En we lieten het maar zo. Herkent u dat niet? En dan zijn we misschien zelfs nog wel zo hypocriet. Dat we in een gesprek met een mede-christen over die dingen zeggen. Ja, daar moet je mee oppassen. Dat is heel gevaarlijk. Aan de verleiding vanuit in je leven. En ondertussen. In die tenten. Doet weg. De vreemde goden die in het midden van u zijn. Zegt ja. Ik noemde dat al, maar we zullen zeker moeten denken aan die beelden. Die Rachel, maar misschien ook wel knechten van Jacob, hadden meegenomen uit Paddan Aram. En zogenaamde huisgoden, dat waren maar zulke dingetjes, die kon je overal wel ergens kwijt in huis. En in een bijgeloof meende men dan dat die dingen natuurlijk voorspoed brachten en welvaart en vruchtbaarheid, dan noemt u het allemaal maar op. En Jacob weet wel dat ze er staan. Bij zijn vrouw. Misschien zijn kinderen. Ondergeschikte. Vreemde goden. Letterlijk noemt hij het goden uit een vreemd land. Zo noemt hij ze letterlijk. Met andere woorden. Die goden die vertegenwoordigen gedachten. En die goden die beelden machten uit die niet passen bij of in Israël. Goden uit een vreemd land. En dat heeft alles te maken met de toegevelijkheid van Jacob tegenover zijn vrouwen en tegenover zijn kinderen en zijn knechten. Toepassen kunt u verder zelf wel. Vreemde goden in het midden. Past niet bij Israël. Jacob kan ze niet langer dulden. Doet weg. De vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u. Want wat had Jacob de Heere ook weer beloofd? Bij Bethel? Al die jaren terug? Zo zal de Heere mij tot een God zijn. Daar moet Jacob naar terug. En de belijdenis van Psalm 101 die we zongen voor de preek tekent zich als het ware af in zijn hart en in zijn gedachten. He? Ik zal met vermaak naar het kwaad niets overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Als ze er zijn, gemeente, ouderen, jonge vrienden. Als ze er zijn in ons hart, in onze gedachten, in onze huizen. Die vreemde goden, doet ze weg. En zoals gezegd geeft Jacob ook uiterlijk blijk van zijn inkeer. Ieder moet zich reinigen. En zijn kleed veranderen. Zonder dat ik helemaal kan verklaren wat dat nu geweest is. Het doet wel denken aan Exodus 19. Voordat God de wet geeft. Dan moet Israël zich ook reinigen, wassen en heiligen. Zo zegt de Heere dan tegen Mozes zelf. Voordat de Heere de wet geeft, moest het volk voorbereid zijn tot zijn dienst. Dit zal ook wel een beeld van de reiniging zijn die nodig is om de Heere aangenaam te kunnen dienen. Een beeld ook van de toewijding aan hem. Je kunt ook denken aan het ritueel bij het genezen, verklaren van een melaatse. Die werd door de priester rein verklaard en dan had hij zich ook nog te wassen. Om geheel, dat is ook voor de wet, rein te zijn. En Jacob doet dat op nog een manier. Hij gaat een begrafenis organiseren. Ik vind dat wel een heel aansprekende gedachte. Een opmerkelijk gezicht. Jacob gaat een begrafenis organiseren voor zijn afgoden. Nou ja, als het over begraven gaat, heel algemeen. algemeen menselijk gezegd, gemeente, maar dan noemen wij dat toch vaak dikwijls het meest definitieve afscheid wat er is. Nou, dat mogen we denk ik wel toepassen. Wat Jacob betreft, is hij vast van voornemen om nooit weer bij die goden terug te keren. Deze zonde is wat hem betreft dood. Zal niet makkelijk geweest zijn. Maar een duidelijker beeld van wat bekering is, kom je niet zo snel tegen in de Bijbel, denk ik. En de God van Bethel verdraagt geen andere goden. Wederkeren tot hem betekent afkeren van hem. Dan sta je aan het graf van je afgod. Ook die afgoden. Tot het laatste toe hun plek nog hadden gehouden in de tent of in je hart. Hebt u ze begraven, gemeente? Jullie? Ik stel die vraag ook aan mezelf. Staan er in onze harten, misschien in onze behuizingen, nog afgoden op het voetstuk? Ik denk het. En hebt u er wel eens aan gedacht? En wat dat dan voor ieder van ons ook is, daar moet u het met de Heer maar over hebben. Maar heb je er ook over nagedacht? Dat dat wel eens de reden kon zijn van de geestelijke kilte waar u over klaagt in uw leven. En de geestelijke stilte waar u over klaagt in uw leven. En de geestelijke verlatenheid die u voelt. En waar u aan leidt. Doet weg. De vreemde goden die in het midden van u zijn. En laat ons opmaken. En optrekken naar Bethel. Ook dat laatste. Jacob maakt duidelijk dat ze opgaan. Hij zegt letterlijk, we gaan op naar boven. Waarom zegt hij dat nou zo? Ja, je kan natuurlijk bedenken dat Bethel 300 meter ongeveer hoger ligt dan Sichem. Maar toch geloof ik niet, gemeente, dat Jacob alleen maar tegen zijn vrouwen en zijn kinderen en tegen zijn knechten wilde zeggen, weet je wat, we gaan een beetje hoger opkomen. Opgaan. Dat doet de pelgrim. Je moet op Psalm 120 tot en met 134 nog maar eens nagaan. Dan kom je dat zo vaak tegen. Opgaan. Dat doe je naar Gods berg. Dat doe je naar Gods altaar. Psalm 43. Dat doe je naar Gods woning. Dat doe je naar de plaats waar de Heere woont en werkt en zijn eer heeft gevestigd. Nou, dat is toch ook aan de hand? Ze gaan niet maar een beetje hoger opwonen in Bethel. Ze gaan op tot de God van Bethel. En in dat licht kan je dat bevel van de Heere aan Jacob, hè? Waarvan we zeiden eerder in de preek, daar zit ook wel iets van een heilige berisping in. Maar kun je datzelfde bevel ook als een belofte lezen? Maak u op. Trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte. Hoort u dat? Jacob moet niet alleen terug naar Bethel. Maar hij mag terug naar de God van Bethel. In die weg van bekering, gemeente, is er voor Jacob een hartelijk welkom bij Jacobs, wonderlijk genoeg, God. Wat een ontferming. In de weg van de bekering is deze zondaar welkom bij de Heere. En we zeggen erbij, wat weet de Heere toch wonderlijk weer, die geweldige nood van Sichem ten beste te keren. Als dit nu de uitkomst is, dat Jacob zegt, we gaan terug. Laten we opgaan naar Bethel. En kijk, de zegen van die weg van wederkeer, die wordt meteen al duidelijk. Meteen al. Ik denk tot bemoediging en tot vertroosting van Jacob. Maar ik bedoel dit. Op de weg naar Bethel wordt Jacob geen haar gekregen. Zijn zonen niet, alle die bij hem horen niet, en reken erop dat die Sichemieten zonden opraak naar dat bloedbad wat daar was aangericht. Maar de Heere laat dat gebeuren in Sichem, zo'n indruk maken op de Canaanieten dat niemand het waagt om een vinger uit te steken. Nou ja. En ze reisden heen, zo lees ik. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren. En nu niet gemeente dat de Heer het goed vond wat daar gebeurd was. Maar de Heer heeft wel bijzondere bescherming voor dit bijzondere geslacht. Waaruit dat volk moet geboren worden en waaruit zijn verlosser moet geboren worden. Ziet u? De Heer zegent wie hem zoekt. Ook vandaag. Wie zich afkeert van zijn boze weg. En wederkeert tot God. Die doet dat onder de zegen van Gods hand. Gelooft u dat? Dat God zegent wie hem zoekt? Gelooft u dat? Gelooft u dat het waar is dat God de vlijt zal vergelden van wie hem zoekt? Psalm 119. Gelooft u dat? Dat dat waar is? Kun je dan weten? Zoals Jacob. Voor hem is het een zaak van voortgaande bekering. Maar ook als we die weg voor het eerst mogen gaan. Het is zo rijk. Zo legt Jacob het uit aan zijn gezin. Het is zo rijk om terug te gaan naar die God. Die mij antwoordt ten dage van mijn benauwdheid. En die met mij geweest is. Op alle wegen die ik moest gaan. Maar weet je wat de Heer zelf zegt? Keert weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Gelukkig. Anders was Jacob nooit uit de greep van die goden geraakt. En anders was Jacob nooit weergekeerd tot de God van Bethel. Anders zouden wij nooit kunnen raken uit de macht, de heerschappij van de duisternis. Wie zou, gemeente, wie zou wederkeren tot hem? Als dat afhankelijk was van u en van mijzelf. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal. Hoe? Wanneer? Als wij ernst maken met dat bevel om weder te keren tot God. Begraaf je goden. En begeef je tot de God van Bethel. En dan blijf je toch nog met de vraag zitten. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan dat nou? Dat er die weg van wederkeer is. En dat er in die weg van wederkeer een genadige thuiskomst is. Bij God. En die herstelde gemeenschap en die verdiepte vrede. Hoe kan het dat God deze zondaar, of willekeurig welke zondaar, in genade ontvangt? En dat in de weg van de wederkeer, Jacob, zoals hij ooit beloofd heeft, de Heere tot zijn God mag hebben. Hoe kan dat? Bethel geeft het antwoord. Dat heeft alles te maken met dat altaar daar. Als teken van de verzoening. Waar God zelf voor gezorgd heeft. Toen God zijn wonderlam bestemde voor het altaar, bestemde zij Christus. Het is dankzij Christus dat zondaren in die weg van wederkeer genezing ontvangen van dat afkerige hart. En dat ze mogen wonen bij deze God. Dat hij hen tot een God zijn wil. En dat ze als wederhorig kroost bij hen mogen blijven. Dat is niet om hun bekering, laat dat duidelijk zijn. Al gaat het altijd in de weg van bekering. Van afkeer van de zonde en wederkeer tot God. Maar het is om Christus. En daarom is het. En daarom kan het. Dat ook nu nog zondaren tot en met de grootste van hen deze weg van wederkeren niet wordt aangeraden en niet wordt voorgehouden of voorgesteld of aangeprezen. Nee, dat zondaren hier en nu bevolen wordt die weg van wederkeer te gaan. Keert weder gij afkerige kinderen, tenzij u dat niet bent. Met de belofte, en ik zal uw afkeringen genezen. En dat heeft alles dus te maken met het altaar. Die naam van Christus is de enige tot zaligheid gegeven. Die naam waardoor u moet, een andere manier is er niet. De naam waardoor u moet zalig worden. En weet u, de Heer ziet niet liever dan dat zondaren de toevlucht nemen tot die Christus. Echt. De Heere ziet niet liever dan dat zondaren heilig gebruik maken van die wondere verlosser die hij als de gave van zijn hart op het altaar heeft gelegd. De Heere hoort niet liever dan dat zondaren een beroep doen op die wondere naam tot zaligheid gegeven, de naam van Jezus Christus. Dat bedenk ik niet. Dat zie je hier. Kijk maar. Zodra dat altaar rookt in Bethel, wat gebeurt er dan? Wat lezen we dan? En God verscheen Jacob wederom. Daar is de Heer weer. En hoe, gemeente, en hoe? Want God komt naar Jacob toe weer met die geweldige, rijke belofte. Ik zal jouw God zijn, Jacob. En ik zal jouw heil zijn. Gemeente, gevlucht dan voor de zonde. Tot dit altaar. Tot Christus. En het zal vrede zijn, dat verzeker ik u niet, dat verzekert de Heere zelf. Jacob brengt daar zijn dankoffer. En hij richt daar een steen op. En dan zijn er uitleggers die zeggen, ja, dat is die oude steen van de vorige keer. Die is kennelijk omgevallen in de loop van de tijd en Jacob herstelt hem hier weer in ere. Ik weet niet of dat waar is. Andere uitleggers zeggen, nee, dit is een nieuwe steen. Nu staan er twee. En ik moet eerlijk bekennen dat mij dat aannemelijker lijkt in het verlengde van deze geschiedenis. En die ene steen is er getuige van, eenmaal sprak God op mij een woord. En die andere die is er getuige van, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Viel het u niet op dat hij weer die naam krijgt? Die had hij toch al. Heb niet al gehad. Israël. Alsof de Heere weet. Of dat zo was, dat weten we niet. Alsof de Heere weet. Dat het leefde in Jacobs hart. Als in het hart van een verloren zoon die terugkeert. Heere, ik ben het niet meer waardig om uw Israël genoemd te worden. En de Heere zegt, je bent het. Jouw naam zal niet zijn Jacob, Israël. En dat heeft alles te maken met mij. Want ik ben die God. En dan zie ik twee stenen voor me. Want in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ik ben die God die niet laat varen het werk wat mijn hand begon, in tegendeel. Het werk dat mijn hand begon, de eerste zijn. Dat zal ik ook voleindigen, de tweede. Wat ik heb gesproken, de eerste steen. Dat zal ik ook bevestigen. Die stenen, die getuigen stil. Ja, die getuigen het, het is trouw. Al wat gij ooit beval. Het staat op recht. En op waarheid val als op twee onwrikbare steunpilaren. Amen. We gaan zingen de gemeente uit de psalm van de wederkeer. Psalm 80. En we zingen daarvan het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Psalm 80, het 11e vers. Zelf naar de plaats van de slachting ging. Om ook die zonden van afvalligheid. En die zonden van nalatigheid. Te bedekken. Met dat wondere bloed. Des kruisers. Trouwe herder, wilt u dan zelf dat behoudende werk doen. En als wij u kennen en dienen en lief hebben mogen. En als wij misschien nog van verre staan. O geduchte God. Wil dan ook door het woord van deze avond en het woord van deze dag. Uw behoudende werk doen. En dat wat u werkte. In het leven behouden ook in het midden van de jaren. Dan hebt u toch ook in de bediening van het woord, Heere, iets van dat vertroostende aangezicht getoond. En we bidden van u, laat het op kleine en grote, onuitwisbare indruk nalaten. En schrijft u, Heere, de God van het woord, schrijft u het woord zelf. De pen van uw geest in onze harten. Heb dank voor de ontmoeting van deze dag aan deze plaats. Wilt u meegaan, Heere, in het verdere van deze dag en de dagen die voorliggen. Sterk ieder in het zijde en in het hare. En wat u ons onthoudt, onthoudt ons uw heilige geest toch niet. Heere, zie zo in gunst op ons van boven. En laat uw oog op ons blijven, in genade. En gun ons daartoe genadig verhoring. O Jacobs God. En dat alleen om hem. Van wie dat altaar getuigde. Uw lieve Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Om de grootmaking van uw naam. Amen. Zingen wij nog gemeente uit het gebed des Heren. En daarvan vers 8. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons, want wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot, maar er komt toch vlees en wereld bij. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt en door uw geest troost en leidt. We zingen uit het gebed des Heren, het 8e en het 9e vers. Thank you. Verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.